kaartje meegenomen waarschijnlijk, met die stencils erin. Nou, elke sheet die ik laat zien, die zit daarin. Dus als u synchroon de bladzijde omslaat met de dia's die ik laat zien. Nou, dan gaat alles goed komen vanavond. Dit is een bijbelstudie van John Essex. Een van de, ja, hoe zal ik het zeggen, de Engelse concordante broeders. Hij is al heel lang geleden overleden. En John Essex heeft deze bijbelstudie geschreven met de titel Wat is de plaats van de uitgeroepen gemeente, de Ecclesia, in Gods plan van tijdperken? Eigenlijk gaan we vanavond kijken naar drie vragen. We gaan vanuit de schrift proberen de antwoorden te vinden op drie vragen. Ten eerste, wie is de Ecclesia? Nou, als dat een beetje helder voor ogen staat, dan gaan we naar vraag 2. Wat is de oorsprong, het begin van de Ecclesia? En als laatste vraag, wat is de toekomstige bediening van de Ecclesia? Nou, we zullen, ik denk, de eerste twee vragen voor de pauze doen. Dan volgt er een kleine pauze. En dan vraag 3. Na de pauze. Goedenavond Andries. Fijn dat je er bent. Laten we de avond starten met gebed. God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel voor dit moment. Dank u wel dat u ons bij elkaar brengt. Op deze avond. Vader, en er zijn geen miljoenen te verdelen. Gelukkig niet. Vader, maar waar we mee bezig gaan, dat is zoveel rijker dan geld in de wereld. Vader, want u geeft ons een toekomst en dat is fantastisch. Vader, u zet de Ecclesia, het lichaam van Christus, op zo'n hoge positie. Dat is ongelooflijk. En vanavond gaan we dat zien vanuit de schrift. Vader, vanavond gaan we lezen, gaan we nadenken over hoe u ons allemaal heeft uitgekozen. Hoe u ons op uw tijd riep. Voor dat wonderlijke, voor die wonderlijke Ecclesia, het lichaam van Christus. En we weten, Vader, dat uw Zoon het hoofd is. Vader, hij heeft alle verantwoording. En wij mogen dienen, Vader, in dat lichaam. Vader, zo bent u bij ons vanavond? Wilt u ons een geest geven van wijsheid, Vader? Om te bevatten wie u bent, hoe u handelt, Vader, en waar het naartoe gaat. Vader, zo brengen we deze avond bij u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij starten vanavond in Efeze 3, vers 20 en 21. En als u gaat lezen in de Efezebrief, moet u altijd bedenken dat de eerste drie hoofdstukken van de Efezebrief, dat zijn leerhoofdstukken. Daar legt apostel Paulus een stuk evangelie, legt hij daar neer. En de tweede drie hoofdstukken, hoofdstuk 4, 5 en 6, dan vertaalt de apostel, de leerde, het evangelie die hij geeft in een stuk wandel. He, als je dit nou weet, ga dan waardig wandelen. He, er zit altijd leer, een stukje leer aan vast, wat zich vertaalt in wandel. Nou, dan zegt de apostel Paulus, die schrijft dan in de laatste twee versen van die leerhoofdstukken, hoofdstuk 3, schrijft hij, hem nu, die oneindig veel meer kan doen boven alles wat wij verzoeken of bevatten, in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is. Vers 20. Eigenlijk is dat al een hele bijzondere zin. Hè? Er staat eigenlijk dat God nu oneindig veel meer kan doen boven alles wat wij verzoeken of bevatten. En dat komt omdat God boven de mens staat. God is de schepper van hemel en aarde. Wij mensen zijn zo aards gebonden. Hè? Wij zijn aardbewoners. De zwaartekracht houdt ons vast aan de aarde. He, al zou je met een raket de zwaartekracht ontlopen, dan nog moet je een stukje aarde meenemen in de raket, omdat we aardbewoners zijn. Want we zijn ook afhankelijk van zuurstof die we inademen. En ja, wij zijn ook gebonden aan tijd, hè, wij aardbewoners. Alles draait om tijd in ons leven. En ja, misschien kunnen we wel bedenken wat er over een dag of over een week gebeurt, maar over 10 jaar, we weten het niet. Nou, God heeft de tijd geschapen door zijn Zoon, Christus Jezus onze Heer. Dat staat in Hebreeën 1. En God was degene die de tijd in werking zette, maar God zal ook degene zijn die weet wat er gaat gebeuren aan het eind van de tijd. Als hij alles in allen zal zijn. Nou, en wij weten dat niet. Maar God weet dat wel. Wij leven niet aan het eind van de tijd. Want wij leven ergens middenin de tijdperken. In het derde tijdperk, de derde eon. Aan het eind van de derde eon, daar leven wij. En God heeft bepaald in zijn plan van tijdperken dat hij instrumenten nodig heeft om te komen tot dat einde. Nou, er staat in vers 21. Hem, zij de heerlijkheid, in de uitgeroepen gemeente, daar staat het woordje Ecclesia, en in Christus Jezus, in alle generaties van de eon der eonen. Amen. Van Gods plan. Dat hij, God, heerlijkheid vindt voor hemzelf. God vindt heerlijkheid voor hemzelf. En dat gaat gebeuren aan het eind van de tijdperken, dat God heerlijkheid zal vinden voor hemzelf in elk schepsel. Want wat gaat er gebeuren? Als hij alles in allen wordt, dan gaat ieder schepsel gaat hem eren, gaat hem aanbidden en gaat hem de heerlijkheid geven die hij toekomt. God zal vinden heerlijkheid voor hemzelf in ieder schepsel aan het eind van zijn plan van tijdperken. Maar het gaat hier niet over het eind van de tijd, maar de tekst zegt, hem zij de heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus, en er staat er, in alle generaties van de eon der eonen. En wat is de eon der eonen? Dat is de eon, de laatste eon, die alle voorgaande eons compleet maakt. Die dat plan van tijdperken compleet maakt. Dat is de laatste eon, dat is de vijfde eon. Dus blijkbaar is het zo dat er een moment zal zijn als God heerlijkheid vindt, als hij alles in allen wordt, hè, heerlijkheid vindt van elk schepsel, zal er daarvoor een tijd zijn, het vijfde tijdperk, de eon van de eonen, waarin God al heerlijkheid vindt in de gemeente, in de Ecclesia en in Christus Jezus. Dat is ontzettend bijzonder. En hoe lang zal die heerlijkheid die hij vindt dan duren? Nou, voor alle generaties in die eon vindt God al heerlijkheid in de Ecclesia en in Christus Jezus. En het bijzondere daarvan is dat Paulus eerst de Ecclesia noemt en daarna Christus Jezus. Dat wil niet zeggen dat de Ecclesia dan belangrijker is dan Christus Jezus, nee. Christus Jezus, dat is het belangrijkste instrument in zijn plan. Daar draait het om. Alles is gecentreerd in de Zoon van zijn liefde. Maar dat wij genoemd worden in dit vers, dat God in die laatste eon al heerlijkheid vindt in de Ecclesia en in Christus Jezus, wil zeggen dat de Ecclesia dus ontzettend belangrijk is, een ontzettend belangrijke plaats inneemt, in dat plan van tijdperken van God. Want God vindt in die laatste eeuw, dat zal duizenden jaren duren, zal God al heerlijkheid vinden in de Ecclesia en in Christus Jezus. Dat wil zeggen dat de Ecclesia een ontzettend belangrijke plaats inneemt in dat plan van tijdperken. van God. Wat is dan die plaats? Nou, daar gaan we naar op zoek, hè. Wat is dan die belangrijke plaats van de Ecclesia in Gods plan van tijdperken? Daar gaat de studie over vanavond. Wat is dat dan? Nou, dan beginnen we bij het begin. Dan gaan we eerst kijken, wat is de definitie van Ecclesia? Ecclesia is een Grieks woord en bestaat uit twee gedeelten. Uit een voorvoegsel ek, wat uit betekent. En een woord klesia, dat komt van klesis, wat geroepen betekent. Dus als je die twee woordjes samenvoegt tot één woord, ecclesia, dan staat er uitgeroepen. Nou, dit woord ecclesia komt 115 keer voor in de schrift. Drie keer komt ecclesia waarvoor in de evangelie. Dat is weinig, hè? Drie keer. 18 keer komt het voor in het boek Openbaring. En als je dat bekijkt in het boek Openbaring, hoe ecclesia wordt gebruikt, dan wordt dat steeds gebruikt om een plaatselijke gemeente aan te duiden. He, Johannes schrijft bijvoorbeeld over de ecclesia te Efeze. De ecclesia van Pergamum. Van Smyrna. Dus ecclesia wordt in het boek Openbaring gebruikt als een aanduiding van een plaatselijke gemeente. Nou, zo wordt het woordje ecclesia ook gebruikt in het boek Handelingen. En je kan in Handelingen bijvoorbeeld lezen over de ecclesia te Korinthe. Of de ecclesia te Thessalonica. Paulus had ook bijvoorbeeld een brief kunnen schrijven aan de ecclesia in Rotterdam. Even als voorbeeld, hè? Natuurlijk niet, maar even als voorbeeld. Aan de ecclesia, en dat bedoel ik niet specifiek Ebenezer. Maar dan bedoel ik dat Paulus een brief schrijft aan alle uitgeroepenen heiligen door God, die woonachtig zijn in Rotterdam. Even om dat karakter van het woordje ecclesia weer te geven. Dat kan dus gebruikt worden voor een plaatselijke gemeente. Maar de Bijbelstudie gaat vanavond niet over een plaatselijke gemeente. Daar gaat de Bijbelstudie niet over. Daar gaat het niet over. Waar gaat het dan wel over? Nou, als je dat woordje ecclesia bekijkt in de schrift, dan kom je erachter dat het woord ecclesia wordt gebruikt voor twee groepen van gelovigen. Twee groepen van gelovigen. Ten eerste wordt het woordje gebruikt voor een groep van besnijdenisheiligen, zo noem ik ze maar even, Joden, besnijdenisheiligen, die Jezus waren gevolgd tijdens zijn bediening. En die bediend worden door de 12 discipelen. En deze ecclesia van besnijdenisheiligen, van Joden, die ontstond in Jeruzalem. En die kreeg een enorme groeiimpuls naar de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. He, want je kan lezen in Handeling, en op die dag werden 3000 zielen kwamen tot geloof. Dat is die groep van besnijdenisheiligen, van Joden, die de Ecclesia vormden in Jeruzalem. En die bediend werden door de 12 discipelen. He, later de 12 apostelen genoemd, Judas viel af en later kwam Matthias erbij. He, de cirkel van 12 was weer compleet. In Handelingen 5 kan je over deze ecclesia lezen. Dat gaat over Ananias en Safira. Nou, er staat: en Petrus zeide tot haar: hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de geest des Heren te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man hebben begraven zijn aan de deur, en ze zullen ook u uitdragen. En zij viel terstond neder voor zijn voeten en blies de adem uit. En de jonge mannen kwamen binnen en vonden haar dood. En ze droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. Nou, daar gaat het mij niet om, hè, om die verse, maar het gaat me om vers 11. En grote vrees kwam er over de hele gemeente, over de ecclesia en over allen die het horen. Nou, dat was de ecclesia van besnijdenisheiligen in Jeruzalem. Die werden bediend door de 12 apostelen. Maar over deze ecclesia gaat het ook niet. Vanavond. Gaan we niet over nadenken. Waar gaat het dan wel over? Over welke ecclesia gaan we nadenken met z'n allen? Nou, ik zei er net, Als je het woord Ecclesia gaat bekijken, kom je erachter dat het gaat over twee groepen van gelovigen. Er is nog een andere groep van gelovigen, namelijk gelovigen, heidenen, die worden uitgeroepen door God door het evangelie van Paulus. Wat Paulus mocht brengen. Dat zijn heidenen, dat kunnen ook enkele Joden zijn, die Paulus volgde in zijn evangelie. Heidenen die God uitroept tot de Ecclesia. En Paulus schrijft dan die het lichaam van Christus is. Het complement van Gods Zoon. Kijk, dat is de Ecclesia waarover we gaan nadenken vanavond. Dat zijn al die heidenen die door God worden uitgeroepen tot de Ecclesia wereldwijd en door de tijd heen. Die het lichaam van Christus mogen vormen. Het complement van Gods Zoon. Efeze 1, vers 22 en 23. Daar staat, en alles onderschikt Hij, dat is God, onder zijn voeten, onder Christus' voeten. En Hij, God, geeft Hem, Christus, als hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente, de Ecclesia. Die zijn lichaam is. Het complement van hem. Die het al in allen compleet maakt. Daar gaan we over nadenken. Over die Ecclesia. En al die mensen die God daarvoor in de tijd uitroept. En als God mensen uitroept voor die Ecclesia. Het lichaam van Christus. Dan moet er toch sprake zijn van een bepaalde keuze. Je kan geen mensen roepen of uitroepen voordat je eerst de keuze hebt gemaakt op die persoon. Hè, misschien een voorbeeldje vroeger op de basisschool met gym. Ging je wel eens voetballen, twee elftallen. En dan mocht je wel eens een elftal kiezen. Nou, dan mocht je kiezen, je klasgenootjes kon je kiezen. Nou, dan had je eerst de keuze gemaakt op een klasgenootje en daarna riep je zijn naam. Eerst kiezen. En daarna roepen. Nou, zo werkt het bij God ook. Zo doet God het ook. God kiest de mensen uit voor de Ecclesia. En God roept ze uit in de tijd. Om die Ecclesia te vormen. En de manier van kiezen van God, hoe hij dat doet, de manier van kiezen en roepen, dat staat in Romeinen 9. Gods recht om te kiezen. Romeinen 9 vers 11. Daar staat het volgende. Want er ligt een belofte in dit woord. Omstreeks deze tijd zal ik komen. En Sara zal een zoon hebben. Maar dit niet alleen. Daar is ook Rebecca, bevrucht van een man. Onze vader Isaac. Want toen de kinderen nog niet geboren waren. En goed nog kwaad hadden gedaan. Opdat het verkiezend voornemen Gods zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij riep, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Even tot zover deze tekst. Nou, hier staat dus de manier van God hoe hij kiest. God kiest en hij roept en natuurlijk gaat dit over Jacob en Esau. Natuurlijk. Maar deze tekst onderstreept wel de manier van hoe God dat doet. Hoe God mensen uitkiest en daarna roept om een instrument te vormen, bijvoorbeeld. Als je nou deze tekst laat lezen aan iemand uit de wereld, laat ik het zo maar even zeggen, hè, die zou deze tekst lezen, dan zou je als reactie kunnen krijgen van, nou, dat is ook onrechtvaardig van God. Dat is ook onrechtvaardig. Dat is ook unfair. En ze had niet eens de kans. De kinderen waren nog niet eens geboren. Waren in de moederschoot. En God had zijn keuze al gemaakt op Jacob. En niet op Esau. Kijk, de wereld denkt in termen van fair en unfair. He, voor de wereld moet bij kiezen elk mens gelijke kansen hebben. Gelijke kansen. Maar als je leest over hoe God kiest in de schrift, dan is dat niet in overeenstemming met de geest van de wereld. De schrift leert ons heel wat anders. Want wie is nou degene die kiest? Dat is God zelf. Dat is de schepper van hemel en aarde. Dat is degene die bij het begin de afloop verkondigt. Dat is degene die ook iedere keuze die hij doet, kan uitwerken naar de raad van zijn wil. Als God kiest, dan zit daar zijn plan achter. Daar zit een hoger doel altijd achter, als God kiest. En als God kiest, dan is dat niet om iemand uitverkoren te laten zijn en de ander niet. Maar als God kiest, dan is dat een keuze van God, dat je een instrument mag zijn tot zegen van de ander. Tot zegen van de ander. Als God kiest, dan kiest hij mensen in zijn plan die een instrument vormen, die tot zegen worden voor de ander. Als de mensen kiezen, dan worden vaak de anderen die niet gekozen zijn, worden uitgesloten. Bij God niet. Als God mensen kiest, dan is dat om uiteindelijk ieder mens in te sluiten. Dat is de manier van God van kiezen. Kijk, de algemene gedachte van kiezen in de christenwereld is: ik ben gekozen, ik ga naar de hemel, de ander wordt niet gekozen, gaat naar de hel. Maar bij God niet. God kiest mensen uit voor een instrument om tot zegen te zijn voor de ander. Israël, om tot zegen te zijn voor de volkeren. De Ecclesia, om tot zegen te zijn, ja. Voor wie? Gaan we straks nog kijken. Maar om uiteindelijk ieder mens, ieder schepsel in te sluiten in zijn liefde. Ah, dat is geweldig om op die manier over het kiezen van God na te denken. Dat is geweldig en dan heb je daar ook niet zo'n probleem mee. Omdat uiteindelijk ieder mens wordt ingesloten. Oké, God kiest mensen uit voor die Ecclesia, het lichaam van Christus. God gaat de mensen roepen. Nou, dat zullen dan wel zeker de meest fantastische mensen zijn die hij kiest voor de Ecclesia, het lichaam van Christus. Dat zullen wel de geweldenaars zijn van de wereld. Ik was vanochtend bij een tentoonstelling van Leonardo da Vinci. Jongen, wat een intelligente man was dat, zeg. Ongelooflijk. Hij was geniaal. Nou, dat zullen wel allemaal Leonardo da Vinci's zijn die God uitkiest voor de Ecclesia. Of, Nobelprijswinnaars. Of hele rijke mensen, miljardairs, die zouden wel uitkiezen voor de Ecclesia, het lichaam van Christus. Of presidenten of koningen. Hij zal wel zeker geen moordenaars, nee, hij zal geen moordenaars uitkiezen voor het lichaam van Christus. Dat bestaat niet. Laten we nou eens even kijken naar de eerste persoon die God roept om te behoren tot het lichaam van Christus. Dat was een man en die heette Saulus. Saulus van Tarsus. Moet eens kijken wat hij van zichzelf zegt. Wie zijn degenen die God uitkiest voor de Ecclesia? Dan zegt Saulus, Paulus van zichzelf in 1 Timotheus 1, vers 12 en 13. Ik breng dank aan hem die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus onze Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft, daar hij mij in de bediening gesteld heeft, hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Hoe is het mogelijk? Een vervolger was die. En hij heeft zelfs mensen vermoord. Dat was de eerste die God riep voor het lichaam van Christus. Een godslasteraar, een vervolger, een geweldenaar. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Wat zijn dan eigenlijk de criteria van God voor de mensen die hij kiest? Voor de Ecclesia, het lichaam van Christus. Wat zijn nou eigenlijk de criteria van God? Nou, staat in de tekst daaronder, 1 Korinthe 1, vers 26 tot 29, dan zegt Paulus, ziet slechts broeders, wat gij waart toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijke, integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitgekozen dat wat niets is, om wat geen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. En dan komt de reden, opdat geen vlees zou roemen voor God. God kiest niet voor de sterke, voor de intelligente, voor de aanzienlijke. Maar God kiest voor de zwakke, voor de niet aanzienlijke, voor de dwaze. En heeft u nou een idee, want dat is ontzettende wijsheid van God, zo te werk te gaan. Wij mensen zouden precies andersom, wij zouden kiezen voor de sterke, voor de aanzienlijke en voor de invloedrijke. Maar God doet het andersom. Waarom zou God dat nou doen? Opdat geen vlees zou roemen voor God. Als God nou de sterke uitkiest, en de invloedrijke, en de miljardair, en de intelligente, dan zouden die mensen bij zichzelf kunnen zeggen, ja, God kiest mij, omdat ik zoveel verdien. God kiest mij, omdat ik zo intelligent ben. God kiest mij, omdat ik in aanzien ben bij de mensen. En dan gaat de roem niet naar God, maar naar de mensen zelf. Maar wat gebeurt er nou als het andersom? Als God juist de zwakke, de niet aanzienlijke, als God u en mij uitkiest. Dan zijn we zwak. Dan gaan we zeggen, God, u kan het alleen doen. En u heeft mij gekozen. Vader, dank u wel. Dan gaan we nu al God verheerlijken. He, straks in de vijfde eeuw gaat God heerlijkheid vinden in de gemeente. En dat gaat hij dan nu eigenlijk al vinden in ons. Omdat we hem gaan verheerlijken, loven en prijzen. Geweldig, hè? Dat is God wijs, hè? Om dat zo te doen, op die manier. Nou, als we dit nou een beetje door gaan krijgen, dat het lichaam van Christus geen vleeselijk lichaam is, maar een geestelijk lichaam, een tempel van God, waarin Gods geest woont, bestaande uit gelovigen, uit heiligen, vervuld met Gods geest, dan zijn we klaar voor de openbaringen die Paulus doet in de Efezebrief. Want in de Efezebrief doet de apostel de hoogste openbaringen over de Ecclesia, die het lichaam van Christus is. Maar dan moeten we natuurlijk eerst bekijken, als we de Efezebrief gaan lezen, aan wie schrijft hij dan eigenlijk die Efezebrief? Dat staat natuurlijk in de eerste verse van de brief. Ja, leest u mee? Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God. En nou komt zijn adressering van de brief. Aan de heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Oké, hij schrijft de brief aan heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Maar wie zijn dat dan eigenlijk? Specificeer het eens, maak dat eens wat meer duidelijk. Wie zijn dan die heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus? Nou, dat doet hij in vers 4. En laten we even doorlezen. Genade zijn jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen, in Christus. En nou komt de specificering, hè? Wie zijn dan die heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus? Zoals Hij, God, ons uitkiest in Hem voor de medewerping van de wereld. Aha. Dat zijn die heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Dat zijn degenen die God heeft uitgekozen in Christus voor de medewerping van de wereld. voor de nederwerping van de wereld. Dat zijn al die heiligen en gelovigen die God uitroept. Waar hij een plan mee heeft in de Ecclesia, het lichaam van Christus. Die hij uit heeft gekozen voor de nederwerping van de wereld. Dat is veelzeggend hoor, dit, deze tekst. Dat is heel veelzeggend. Omdat hier staat dat God die leden van de Ecclesia al had uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. Dat was nog voor het moment dat zonde en kwaad de wereld binnendrong via Adam en Eva. Voor dat moment had God al die leden uitgekozen. Dat was ook voor het moment dat de nederwerping daadwerkelijk plaatsvond. Dat was dat grote watergericht hè, van Genesis 1 vers 2. Heel de aarde werd onder water gezet. Verzwolgen door water. Wat een gevolg was van rebellie in de hemelingen. Kwam er een gericht, een catastrofe. De nederwerping van de wereld. En wij zijn door God uitgekozen voor dat moment. Voor de nederwerping van de wereld. Dat wil zeggen dat de Ecclesia, het lichaam van Christus, dus nooit het resultaat kan zijn van zonde en kwaad, wat na Adam en Eva de wereld binnendrong. Dat kan niet, omdat wij zijn uitgekozen voor dat moment. En ook is het zo dat de Ecclesia nooit het resultaat kan zijn van het vlees der zonde, wat zichtbaar werd na Adam en Eva in de wereld. Trouwens, de Ecclesia heeft helemaal niks te maken met vlees en zonde. Juist het tegenovergestelde. He? De Ecclesia tegen van Christus is niet een vleeselijk lichaam, maar een geestelijk lichaam. Waar de leden Gods geest hebben. Een geestelijk lichaam. Waarin Gods geest woont. En de Ecclesia tegen van Christus heeft ook niks te maken met zonde. Maar juist met het tegenovergestelde, met de rechtvaardigheid. Want al die leden van het lichaam van Christus zijn gerechtvaardigd om niet. In Gods genade door de vrijkoping die in Christus Jezus is. Romeinen 3, vers 21 tot 23. Daar bestaat dat lichaam van Christus uit, de Ecclesia. De Ecclesia is heilig en onberispelijk, altijd al geweest, voor Gods aangezicht. Geweldig, hè? Geweldig is dat. Nou, dit is een kenmerk van degenen die zitten in die Ecclesia, het lichaam van Christus. Dat zijn heilige gelovigen in Christus, die God heeft uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. Wat zijn nou nog andere kenmerken? Nou, als we hoofdstuk 1 lezen, dan komen we een heleboel kenmerken tegen. Die leden van de Ecclesia, het lichaam van Christus, dat zijn allemaal zonen van God. Zonen van God. God heeft ons in liefde van tevoren bestemd tot het zoonschap. Staat in vers 5 van Efeze 1. Dat zijn zonen van God. En dat is tot lofprijs van de heerlijkheid van Gods genade. Ga ik daar ook nog wat over zeggen. Nou, een ander kenmerk is dat de Ecclesia is ingewijd in het geheimnis van Gods wil. Dat kan je lezen in vers 9. De leden die wonen in de Ecclesia zijn ingewijd in het geheimnis van Gods wil. En eigenlijk moet ik zeggen, moet ik dat wat specificeren. Ze zijn ingewijd, en dan hoort het misschien moeilijk, in het hemelse aspect van het geheimnis van Gods wil. Omdat het aardse aspect was al bekend in het Oude Testament. En Jesaja 45 kan je lezen dat alle knie zich zal buigen voor God en alle tong zou belijden. Dat aardse aspect was al duidelijk. Maar het hemelse aspect, dat ook de hemelingen erbij horen, bij dat moment als God alles in allen wordt, dat openbaart de apostel Paulus als eerste in de Efezebrief. Het geheimenis van Gods wil. En wat is dat dan? Nou, dat de Ecclesia zal door God ingezet worden om al wat in de hemel en wat op de aarde is samen te vatten, op te hoofden, te brengen onder de voeten van het hoofd van het universum. Dat is Christus. Dat is een kenmerk van de Ecclesia. Dat is wat de Ecclesia gaat doen. Vers 11 is ook zo'n kenmerk. De Ecclesia is door loting aangewezen. He, dat wil zeggen dat, dat wij zo verbonden zijn met Christus. He, dat kan je zo mooi lezen in 1 Thessalonicense 4. He. Als wij de Zoon van God tegemoet gaan in de lucht. En daar staat er, en dan zullen we altijd met de Heere wezen. Wij hebben zo'n sterke en hechte band met de Zoon van God als lichaam van Christus. Dat als we straks de Zoon tegemoet gaan, dan is daar waar Hij is, daar zullen wij ook zijn. Daar zullen wij ook zijn. Fantastisch, hè? Fantastische stap. Nou, vraag 1, hè? Daar begonnen we mee vanavond. Wie of wat is de Ecclesia? Nou, dat hebben we kunnen zien. De door God uitgeroepen, die door het evangelie van Paulus bediend worden. De zwakke, de niet eervolle mensen die God uitroept, omdat geen vlees roept voor God. Het lichaam van Christus, het complement van Gods Zoon. En dat zijn zonen van God, ingewijd in het geheimenis van Gods wil. Zomaar 4 punten als antwoord op onze eerste vraag. Wie, wat is de Ecclesia? Gaan we naar vraag 2. Wat is dan de oorsprong, het begin van de Ecclesia, die het lichaam van Christus is? Nou, als je dat gaat bekijken, komen eigenlijk 2 teksten naar boven. Dat is Efeze 1 vers 4 en 2 Timotheus 1 vers 8 en 9. Nou, Efeze 1 vers 4, dat hebben we eigenlijk al een beetje bekeken. Hè? Er staat zoals Hij, God, ons uitkiest in Hem voor de medewerping van de wereld. Opdat wij heilige en smetteloze voor zijn aangezicht zijn. Dus al die leden die behoren tot de Ecclesia, het lichaam van Christus, zijn door God al uitgekozen voor de medewerping van de wereld. He, dat is een moment geweest in die eerste, in dat eerste tijdperk, in de eerste aion. Maar 2 Timotheus 1, vers 8 en 9, neemt ons nog verder mee terug in de tijd. Dat is heel wonderlijk. Want wat staat daar? Daar staat, schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer of voor mij, zijn gevangenen. Maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden. Maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden. Het is geen succes-evangelie, hè, wat wij hier verkondigen. Van, nou ja, goed, het is een evangelie waar lijden ook bij hoort. In de kracht van God, ja natuurlijk, anders kan je dat niet. Lijden kan je niet doorstaan zonder zijn kracht. En er staat er, die ons redt en ons roept met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. Zijn plan zit erachter. Gods plan zit achter de roeping die Hij doet. En de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden. Voor eonische tijden. Dus hier staat dat God ons door Ecclesia al genade heeft gegeven voordat de tijden gingen lopen. Voordat God dat plan van tijdperken in werking zette, is daarvoor al een moment geweest dat Hij ons genade heeft gegeven. Kijk, dat het al uit God is, alles is uit Hem, door Hem en tot Hem, Romeinen 11, vers 36, dat het al uit God is, dat is ook zo'n moment geweest voordat de tijden gingen lopen. Dat God zijn Zoon schiep als eerste van de ganse schepping is ook een moment geweest voordat de tijden gingen lopen. Dat God zijn plan van tijdperken bedacht heeft, is ook zo'n moment geweest voordat de tijden gingen lopen. Want ja, kijk, als de tijden gaan lopen en Hij bedenkt zijn plan van tijd, dat heeft natuurlijk totaal geen zin. Dus dat Hij dat plan van tijdperken bedacht, is ook een moment geweest voordat de tijden gingen lopen. En nou staat er in de tekst dat God ons genade heeft gegeven voordat de tijden gingen lopen. Zou dat nou te maken kunnen hebben
He, alles wat God doet en bedenkt voordat de tijden gingen lopen, zou dat nou te maken kunnen hebben met juist dat plan van tijdperken? Juist dat plan van tijdperken. Zou u ons daarom, voordat de tijden gingen lopen, al genade hebben gegeven? Ik denk van wel, ik denk van wel. Gaan we even kijken dus naar dat plan van tijdperken in vogelvlucht. Gods plan van eeuwen. Er staat in Efeze 3 vers 10 en 11, daar komt het in voor. Hè? Er staat op dat nu door de uitgeroepen gemeente, de Ecclesia, aan de soevereiniteiten en de volmachten, te midden van de hemelingen, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt, en dan komt het, vers 11, waarom het gaat, in overeenstemming met het plan van de eonen, dat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer. Hier staat dus in vers 11, dat God een plan van tijdperken, van eonen aan het uitvoeren is in Christus Jezus onze Heer. Dit is de enige plaats in de schrift waar dat in voorkomt. Deze tekst. Dat God een plan van tijdperken aan het uitvoeren is in zijn Zoon Christus Jezus onze Heer. Als je nou leest in je NBG-vertaling, in je Bijbel, dan lees je dat God daar een eeuwig voornemen aan het uitvoeren is. In zijn Zoon. Een eeuwig voornemen. Maar wat is een eeuwig voornemen? Dan heeft God dus een voornemen, een plan, wat eeuwig aan het lopen is, wat eeuwig duurt. God kan dan nooit het resultaat zien van zijn plan, omdat het eeuwig duurt. Het gaat maar door, dat plan. God kan dus dan nooit zijn vruchten, van zijn vruchten genieten, van dat plan wat hij bedenkt, omdat het eeuwig voortduurt. Er zal dus nooit een heerlijke voltooiing zijn. Er zal nooit een einde zijn aan het voornemen. Wat is dat voor een voornemen van God? Dat is een afschuwelijke vertaling. Dat God dus een voornemen zou hebben wat eeuwig duurt. Nee, dat staat er gelukkig niet, hè. Er staat dat God een plan van eonen aan het uitvoeren is. En zoals iedere eon, er zijn vijf eonen, een begin en een einde heeft, zo ook Gods plan van eonen had in het verleden een heerlijk begin. En zal aan het einde een nog heerlijker einde kennen als hij alles in allen zal zijn. Dat zal het einde zijn en dan zal God heerlijkheid vinden in ieder schepsel. Dat zal een heerlijk einde zijn van dat plan van tijdperken. Nou, waarom is dit nou belangrijk? Nou, even terug naar 2 Timotheus 1. God heeft ons dus genade gegeven voor dit plan van tijdperken. Voor eonische tijden. Dus voordat hij zijn plan van tijdperken aan het uitvoeren was, heeft God ons al genade gegeven. Zou dat dus essentieel kunnen zijn, die genade die God gegeven heeft, voor dat plan, voor de uitvoering van dat plan? Kijk, er staat in de tekst dat God ons genade heeft gegeven voor eonische tijden. Er staat niet dat God die genade heeft gegeven aan alle mensen of aan heel zijn schepping. Nee, God heeft ons genade gegeven. God heeft aan ons in Christus Jezus die genade gegeven. Als God iets geeft, dan moet er iemand tegenover hem staan om dat geschenk van hem aan te nemen. Kunt u dat vatten? Als God iets geeft, moet er altijd een ontvanger zijn tegenover hem om zijn geschenk aan te nemen. Stel voor dat je iets geeft aan iemand die er niet is. Ja, waar slaat dat op? Dan hoef je dat niet te geven. Dus als God iets geeft, dan moet er dus een ontvanger zijn om dat aan te nemen. Nou staat er in de tekst dat God ons in Christus Jezus genade heeft gegeven voordat de tijden gingen lopen. Er staat niet dat God aan Christus Jezus in ons genade heeft gegeven. Nee, er staat dat God aan ons in Christus Jezus genade heeft gegeven. Dus dat wil zeggen dat toen God die genade gaf, waren wij in Gods gedachten als Ecclesia al realiteit om op te treden als ontvanger van zijn genade. Begrijpt u dat? Toen God zijn genade gaf voordat de tijden gingen lopen, waren wij in zijn gedachten al realiteit om als ontvanger op te treden van zijn genade, om dat in ontvangst te nemen. Niet als aparte identiteit, maar wel verborgen in Christus. We waren verborgen in Christus om al als ontvanger op te treden van de genade die God aan ons gaf, voordat de tijden gingen lopen. Dit is een ontzagwekkende gedachte. Omdat genade is eigenlijk het leidende principe van Gods plan van tijdperken. Dat heeft alles te maken met genade. En datgene wat we straks gaan doen, zullen we dadelijk nog zien. En God gaf ons als Ecclesia al genade voordat de tijden gingen lopen. Wij waren in Gods gedachten al aanwezig, verborgen in Christus, om die genade in ontvangst te nemen. Verborgen in Christus. Hé, verborgen in Christus? Wat bedoel je, verborgen in Christus? Dat kan ik niet begrijpen. Hoe bedoel je dat? Nou, als God een geestelijke waarheid geeft, en dat is moeilijk te begrijpen, geeft hij vaak in de natuur een voorbeeld, zodat je het wat beter kan begrijpen. Toen God de aarde herschiep, in Genesis, schiep hij als kroon op zijn schepping de mens, Adam. En Adam, zoals u weet, was dubbelgeslachtig. Adam had al het mannelijke en al het vrouwelijke in zich. En Genesis 5 vers 1 en 2. Dat is een bewijs dat dit zo is. Er staat, dit is het geslachtsregister van Adam. Let op, hè? Adam. Ten dagen dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Mannelijk, vrouwelijk, schiep hij hen. En hij zegende hen. En noemde hun naam Adam. Er staat niet en noemde hun naam Adam en Eva. Nee. Adam was compleet in zichzelf. Mannelijk, vrouwelijk. Ten dagen dat zij geschapen werden. En God zag dat het niet goed was. Dat Adam alleen was. En Adam valt in een diepe slaap. En wat doet God? God haalt al het vrouwelijke uit Adam. En bouwt om dat vrouwelijke een mens. Eva. En als Adam wakker wordt, ziet hij het meteen. Hé, dit is niet een andere mens. Maar dit is vlees van mijn vlees. En been van mijn gebeente. Adam herkent het direct, want deze vrouw is uit mij genomen. En Eva wordt het complement van Adam. Door Eva kan Adam weer compleet worden en kan Adam uiteindelijk de opdracht die hij kreeg van God vervullen. Wees vruchtbaar en vul de aarde. Nou, de analogie met Christus en de gemeente is precies hetzelfde. Toen God Christus schiep, was Christus compleet en verborgen in Christus was al de Ecclesia. Dat zat al latent aanwezig in Gods Zoon. En Christus werd mens en stierf aan het kruis. En Christus ging de dood in en werd op de derde dag opgewekt door zijn Vader. En wat gebeurt er direct daarna? Dat zie je. Dat de eerste van het lichaam van Christus wordt uitgeroepen. De apostel Paulus. En je ziet dat door de tijden heen dat lichaam van Christus wordt uitgeroepen. En je ziet dat Christus nu aan Gods rechter is en wacht op zijn complement. Christus is nu incompleet. De dood van Christus was goed voor heel de schepping. He, want God heeft vrede gemaakt in het bloed zijn kruis. Maar de dood van Christus was ook goed voor de gemeente. Want nu werd de gemeente als het ware uit Christus gehaald, die latent aanwezig was en kreeg een aparte identiteit. U en ik mogen daarbij horen. En al die miljoenen mensen die God uitroept tot de Ecclesia, het lichaam van Christus, mogen dat complement vormen van de Zoon. En wat gaat er gebeuren? Straks, als we de Zoon tegemoet gaan in de lucht, gaan we de incomplete Christus compleet maken. Zoals Eva het complement is van Adam. En Adam compleet maakte. Zo gaan wij als lichaam van Christus de Zoon van God compleet maken. En dan kan dat grote werk gaan beginnen. Om al wat in de hemel en al wat op de aarde is te brengen onder zijn voeten. Ah, geweldig is dat, hè. Kijk, Adam hoeft er geen bruid te werven. Nee, natuurlijk niet. Want Eva was uit hem gekomen. Was een onderdeel van hemzelf. Van dezelfde soort. En daarom zijn wij als lichaam van Christus geen bruid. Dat is het volk van Israël. Maar wij zijn zoveel dichter verbonden met Gods Zoon. Als Eva verbonden is met Adam. Zo mogen wij dat complement vormen van Gods Zoon. Fantastisch, hè? Fantastisch is dat. Geweldig. Nou, het antwoord op vraag 2. Wat is dan de oorsprong van de Ecclesia, het lichaam van Christus? Nou, God heeft al die leden al uitgekozen voor de nederwerping van de wereld, hebben we gezien, hè? Maar het gaat van verder terug in de tijd. In Gods gedachten waren wij al als ontvanger van zijn genade. Al realiteit. Voordat de tijden gingen lopen. Voor eonische tijden. En er is nu moment om even te pauzeren. Tot zo.